Dit is een podcast van Omroep Gelderland.
En toen is eigenlijk op dat moment al besloten om de Vierdaagse helemaal te cancelen.
Ineens kwam de NOS, kwamen de commerciële omroepen, zelfs een schotelwagentje van CNN.
Achteraf gezien was het een soort met van tijdbom in zijn lichaam.
Hier zie je hoe de geschiedenis zelf botst met de mythes of de verhalen die daarover bestaan.
Dit is De Dood of de Gladiolen. Ik ben Freke Remmers en ik maak deze podcast voor Omroep Gelderland. In de vorige aflevering hoorde je over de chaos op de eerste wandeldag van de Vierdaagse van 2006.
Wat wij niet wisten was dat er zich op de route eigenlijk een ramp voltrok op dat moment. En die ramp die bestond eruit dat mensen letterlijk omvielen.
Marnix Langrijer en Riet Kussie kregen nieuws wat ze nooit hadden willen krijgen.
En toen ging de bel. En toen zat ik hier en ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
Maar overleden hun dierbaren wel aan de hitte? Dit is aflevering 3.
In de uren nadat dat eerste telefoontje bij mij kwam, zeg maar rond 3:30, zijn we eigenlijk non-stop bezig geweest met het boven water krijgen van de feiten. En uiteindelijk, toen die rond 5:30 min of meer duidelijk waren wat er gebeurd was, toen zijn eigenlijk de vervolgstappen in werking gegaan die horen bij een incident van deze omvang.
Dat was Henny Sakkers weer, toenmalig bestuurslid van de Vierdaagse Stichting. Aan het begin van de avond wordt het de organisatie pas duidelijk hoe groot het drama was wat zich in de uren daarvoor op de route had ontplooid. Marsleider Wim Jansen vraagt daarom om een bijeenkomst met toenmalig burgemeester Guusje ter Horst. Martin Baartman, hoofd medische dienst van de Vierdaagse Stichting, is daarbij.
Om 7:00 hadden we de vrij chaotische bijeenkomst met de burgemeester. En toen is eigenlijk op dat moment al besloten door de burgemeester om de Vierdaagse helemaal te cancelen. Omdat eigenlijk de hulpdiensten al helemaal overbelast waren geraakt. Zodanig dat er eigenlijk te weinig capaciteit zou zijn ook op de volgende dag. Ook al zouden de weersomstandigheden de volgende dag mogelijk gunstiger zijn.
Hoe was die bijeenkomst? U zei het was vrij chaotisch.
Emotioneel vooral. Door wat er gebeurd was. En ook omdat zo'n mooi evenement dan opeens verandert in een kleine ramp, zeg maar. Terwijl Vierdaagse altijd één groot feest is. En natuurlijk vallen er mensen uit. En natuurlijk vloeien er tranen bij mensen die uitvallen en natuurlijk worden de mensen in de ziekenhuizen opgenomen en overlijden er soms zelfs mensen. Maar Vierdaagse is altijd een fantastisch vreugdevol evenement. En dat was het nu opeens niet meer.
Over wie het besluit neemt om de Vierdaagse in zijn geheel af te gelasten, spreek ik ook met oud-burgemeester Guusje ter Horst. Zij zegt dat besluit niet zelf te hebben genomen, zoals Martin Baartman zegt, maar wijst naar de Vierdaagse organisatie.
Ik geloof dat ik toen tegen 7:00 zo werd gebeld voor overleg. Ik herinner me dat het niet allemaal vreselijk lang duurde, er was ook geen verschil van inzicht. Mij werd meegedeeld dat volgens het bestuur van de Vierdaagse dat het beste was om de hele Vierdaagse af te gelasten. En als zij het niet hadden besloten, had ik het besloten. Want het zag er gewoon niet goed uit. Het was natuurlijk een moeilijke beslissing, omdat je weet dat je al die mensen, 40.000 mensen die zich hebben voorbereid, die 500 kilometer tenminste in de voorbereiding hebben gedaan om hun te vertellen dat het niet door zou gaan. Terwijl overigens de feesten wel doorgingen. Ik geloof ik dat nog het moeilijkste vond. Kijk, als je de feesten niet door laat gaan, dan heb je eerder een openbare orde probleem. Namelijk al die mensen die naar de stad willen komen, die willen feesten. Dus toen is besloten om dat door te laten gaan.
De feesten gingen door. Maar wel met elke avond een minuut stilte op alle podia. De afgelasting van de Vierdaagse Marsen is in no time groot nieuws. Tot verbazing van Henny Sakkes.
Wij zijn gewend met de lokale media om op Gelderland, de Gelderlander, op te treden. Maar ineens kwam de NOS, kwamen de commerciële omroepen, zelfs een schotelwagentje van CNN. Ik stond daar eigenlijk met verbazing naar te kijken hoe snel media naar de wedren waren gekomen om verslag te doen van die persconferentie.
Goedenavond. De Nijmeegse Vierdaagse is afgelast. Dat heeft de gemeente Nijmegen zojuist bekendgemaakt. Reden is de dood van, voor zover nu bekend, twee wandelaars op de eerste wandeldag als gevolg van de hitte. Meer dan 300 mensen zijn vandaag onwel geworden.
Twee doden als gevolg van de hitte. Geen wonder dat ik 20 jaar later nog steeds denk dat de twee overleden wandelaars door de hitte zijn geveld. En dat denk ik niet alleen, blijkt als ik even de straat op ga.
Volgens mij zijn ook mensen overleden door de hitte op de brug. Volgens mij Oosthoutse Dijk. Ik weet het niet zeker, maar dat zijn wel naast alle feesten en het gedruis wat wel bijgebleven is.
Ik dacht twee mensen op de dijk naar Oosterhout. Ja, door hitte. Warm weer.
Volgens mij was dat niet die zomer dat iemand is overleden aan die hitte? 2006? Is dat 20 jaar geleden?
Ja, dat is alweer 20 jaar geleden. Maar de hitte dus. Dat is ook wat Riet Kussie mij vertelt over Rijn.
Ik heb een vrouwtje gesproken die naast hem gelopen heeft. En die heeft, ze zei, hij ging ineens door de knieën en keek heel verbaasd om zich heen. En raakte toen gelijk in die shock. Mijn huisarts die is het eindelijk gaan uitzoeken in Nijmegen. En die zei van, het is uiteindelijk een zonnesteek geweest. En als je een zonnesteek krijgt, slaan al je organen op hol en ook je hart als laatste. Maar kijk, hij had dat stuk al 13 keer gelopen. Hij wist wat hij deed en wist dat hij daar water moest hebben. Hij had een petje op. Ja.
Aan hem lag het niet.
Nee.
Marnix Lankrijer weet juist al sinds het overlijden van zijn vader Wim dat dit niet door de hitte kwam. Wim had een aneurysma, een slagaderlijke bloeding. Marnix zocht er zelfs de pers mee op.
Hij is niet door de hitte direct daardoor overleden. Ik denk wel dat hij minder fit zal zijn geweest en dat zijn lichaam misschien wel iets beïnvloed is geweest omdat het extra moet werken. En misschien dat er daarom wel meer druk is gekomen, hè, op die plek waar die aneurysme is ontstaan. Dat zou natuurlijk wel kunnen, maar de hitte zelf is niet direct de oorzaak geweest van zijn overlijden. Dit had ook 2 weken ervoor, 2 weken daarna. Achteraf gezien was het een soort met van tijdbom in zijn lichaam.
Ik ga even terug naar het begin van mijn onderzoek. In mijn herinnering was het overlijden van de twee wandelaars altijd gekoppeld aan de hitte. Maar toen vond ik al vrij snel een wetenschappelijk artikel over de doodsoorzaak van Rijn en Wim. Daarin werd juist gezegd dat ze allebei waarschijnlijk niet overleden zijn door de hitte. Het was voor mij de aanleiding om in deze Vierdaagse te duiken. Ik ga dus op zoek naar de auteurs voor nadere uitleg. Een van hen is spoedarts Maurice Vroegop, die eerder al vertelde hoe het Radboud UMC werd overspoeld door patiënten.
Wij hebben toen bedacht om een artikel te schrijven om mensen op de hoogte te stellen van dat er überhaupt ook in het gematigde klimaat in Nederland wel degelijk sprake zou kunnen zijn van hittegerelateerde aandoeningen, al helemaal bij een evenement zoals de Vierdaagse. En toen zijn we tot de conclusie gekomen, als we alle informatie op een rijtje zetten, dan blijkt dat het niet de meest waarschijnlijke oorzaak is dat deze twee mensen die overleden zijn aan een primair hittegerelateerde aandoening.
In gewone mensentaal, wat zeg je dan precies?
Ja, dan zeg ik precies dat Het meest waarschijnlijk is dat deze mensen niet door een heatstroke of door een hitteberoerte zijn overleden. Of in een aandoening die als gevolg van hitte is ontstaan.
Allebei niet door de hitte dus. Wim kreeg inderdaad pas op de camping, toen hij al lang en breed gefinished was, pijn op de borst.
In dit geval heeft het ambulancepersoneel deze patiënt gereanimeerd. En toen die weer in ieder geval ritme en output kreeg, zo heet dat dan, hè? Dus een hartslag en daarbij ook bloeddruk. Toen hebben ze de mogelijkheid gezien om een hartfilmpje bij me neer te maken. En dat hartfilmpje dat toonde afwijkingen.
De afwijkingen wezen op een hartinfarct of een slagaderlijke bloeding. Vandaar dat Marnix het daar eerder over had. Zo'n bloeding kan op ieder moment gebeuren en komt niet direct door de hitte.
Wat natuurlijk wel belangrijk is om je te beseffen, is dat als mensen al onderliggend lijden hebben, hè, dus bijvoorbeeld een hart wat misschien al aangedaan is, en daar hoeven mensen niet eens zich van op de hoogte te zijn, en die gaan een extreme belasting, die zorgen voor extreme belasting door een vierdaagse te lopen, je kunt je voorstellen dat een negatief invloed heeft op het lichamelijk welzijn van deze patiënt. Dus hoewel we hebben gezegd in het artikel, het lijkt ons niet waarschijnlijk dat deze patiënten zijn overleden door een hitteberoerte, of in ieder geval iets wat met de hitte te maken heeft, zal het ongetwijfeld een negatieve invloed hebben gehad.
Als het dus bij Wim een hartinfarct of een slagaderlijke bloeding was en de hitte slechts een bijrol speelde, hoe zit dat dan bij Rijn?
Wat we weten is dat de omstanders die patiënt hebben aangetroffen langs de wandelroute uiteindelijk meteen met basale reanimatie zijn gestart. En bij aankomst van het ambulancepersoneel er meteen gekeken is, oké, is dit op basis van een ritmestoornis of speelt er iets anders? De patiënt had ventrikelfibrilleren. En ventrikelfibrilleren wil eigenlijk zeggen dat de linkerhartkamer zo snel samentrekt, maar eigenlijk onvoldoende functioneel samentrekt.
Rijns hart sloeg dus op hol. Maar hitte als oorzaak ligt niet voor de hand, schreef Maurice vroeg op 20 jaar geleden. Toch?
Ja, maar ja, deze conclusie hebben we toen getrokken op basis van informatie die we op dat moment ook hadden. En toen hadden we nog niet alle informatie natuurlijk, zoals we die nu weer weten. Met de informatie van nu en zoveel jaren later, denk ik dat het heel goed mogelijk is geweest dat deze patiënt niet primair een hartritmestoornis heeft gehad. Dus als gevolg van een hart wat het gewoon niet meer doet, maar dat ook de omstandigheden daaraan bijgedragen hebben.
Hè? Wat zegt hij hier nou?
Zoals je wellicht ook weet, is de zoutwaterhuishouding zeker bij mensen die een enorme belasting hebben gelopen. Dus in dit geval de Vierdaagse, is dat de waterzuithuishouding daarin uit balans raakt.
Even tussendoor. Hij heeft het hier over je vochtbalans, de balans tussen water en zout.
Zoutwaterhuishoudingstoornissen kunnen ook leiden tot ritmestoornissen, waaronder dus ook ventrikelfibrilleren. We weten uit ervaring dat het voor veel patiënten best moeilijk is om de balans te kunnen houden tot voldoende intake van vocht en voedingsstoffen, waaronder zouten. En het verlies daarvan, hè, dus dat ze transpireren door de inspanning, door overmatig zweten. Dan kan die balans verstoord raken, wat dus weer een risico geeft op dit soort hartritmestoornissen. En daar zijn natuurlijk 20 jaar is daar ervaring overheen gegaan.
Wacht even. Dit is verwarrend. Ik heb dus altijd gedacht, die twee doden vielen door de hitte. Maar toen vond ik dat artikel van 20 jaar geleden en dacht, jeetje, ik ben altijd op het verkeerde been gezet. En nu zegt Maurice vroeg op dus dat Rijn mogelijk toch wel aan de hitte, of in ieder geval aan uitdroging, is overleden. Nou, wat we in ieder geval kunnen zeggen, de waarheid is altijd genuanceerder dan je denkt. Maar zo is het in ieder geval niet in ons collectieve geheugen geëindigd. Het overlijden van Wim en Rijn worden vaak in één adem genoemd met de hitte. Hoe kan dat? Ik vraag het aan Anne Riney van de Universiteit Utrecht. Zij is gespecialiseerd in geheugenstudies.
Om te beginnen moet je je afvragen van wat wij onder collectief verstaan in dit geval. Want ik kan me voorstellen dat, dat er wel een verschil is tussen mensen die in Gelderland wonen. Of echt liefhebbers van de Vierdaagse. En mensen die daar iets verder van af zitten. Want bij hun leeft het misschien iets minder. Dus je moet altijd ervan uitgaan dat de verhalen worden doorgegeven binnen een bepaalde gemeenschap.
In het geval van de Vierdaagse van 2006 is het gemeenschappelijke verhaal begonnen bij de media, ziet Anne Riney. Ook Omroep Gelderland legde meteen de link met de hitte.
Dit is Radio Gelderland met het Gelders nieuws.
De Vierdaagse van Nijmegen is afgelast. Reden is de dood van twee wandelaars door de hitte en extreme weersomstandigheden.
Journalisten legden dus de dag zelf al meteen de link tussen het overlijden en de hitte. Ook mijn eigen collega's. Het lag in elkaars verlengde, dus het leek logisch, vertelt Anne Riney.
Maar want wij zoeken naar cohesie, wij zoeken naar grote lijnen, wij zoeken naar patronen. En door het zoeken naar patronen maken wij verhalen. En dat geldt voor mensen die, de organisatoren, die proberen inzicht te krijgen van in wat ze fout hebben gedaan of wat ze eventueel beter moeten doen. Maar het geldt ook voor journalisten die gewoon iets moeten schrijven over die dag. Maar niemand is daar schuldig aan het bewust bedenken van iets. Maar dit zijn gewoon de kracht van de verhalen. Maar waarom het bij mensen is blijven leven, heeft te maken met zeg maar dat verlangen naar en grote verhalen. En in dit geval had het natuurlijk te maken met het feit dat het allemaal onverwachts ging. Dat het een heel nare wending nam. En die nare wending is natuurlijk ook de kern van een verhaal, een drama. Je bent gelukkig en dan ben je weer ongelukkig. En in dit geval had je een heel sterk verhaal van het Vierdaagse, wat normaal gesproken echt een viering is van werkkracht en van wandelplezier. Opeens sloeg het om in iets wat heel onaangenaams was, wat heel naars was. En dat betekent ook dat het leent zich tot een sterk verhaal.
En Riney legt uit dat we zulke gebeurtenissen vaak meteen in een bredere context plaatsen.
Het is meer dan het overlijden van twee individuen. Het is ook het idee van, misschien zit er iets in de aard van de gebeurtenis zelf die gevaar met zich meebrengt. Een gevaar wat misschien toeneemt in het kader van klimaatverandering bijvoorbeeld, waarin het dan steeds warmer wordt. Stel dat het steeds warmer wordt, misschien is dit deze traditie, dan is het niet meer haalbaar of kunnen we niet meer in stand houden. In dit geval was het van belang bijvoorbeeld dat er niet alleen één persoon was overleden, maar twee. Want twee is al het begin van een patroon. Terwijl één is een tragedie, maar met twee is het misschien ook al een patroon.
Maar ja, het waren dus geen twee doden door de hitte. Waarom denken we dat dan toch nog steeds?
Ja, dat is een hele leuke vraag. Want hier zie je hoe de geschiedenis zelf botst met de mythes. Of de verhalen die daarover bestaan. En het is interessant om te zien hoe als zo'n sterk verhaal eenmaal geworteld is in de verbeelding van mensen en in het geheugen van mensen, dat het heel moeilijk is om dat weg te krijgen. Dus je kan wel vertellen dat het niet zo was, dat in feite dat de oorzaak van de dood anders was. En sommige mensen zullen dat overnemen. Maar op het moment dat zo'n sterk verhaal de samenleving ingegaan is, is het heel moeilijk om het eruit te halen.
Aan het einde van ons gesprek voegt Anne Riney nog iets toe waar ik zelf nog niet over heb nagedacht.
Dat dingen worden niet de hele tijd in herinnering gebracht, maar op gezette tijden, vaak volgens een jaarlijkse cyclus. Of een tienjaarlijkse cyclus. Dat geeft gewoon aan dat het collectief geheugen niet continu is, maar wel een soort ritme heeft. Een ritme wat bepaald is door rituelen en door het kalender eigenlijk.
Grappig, want 20 jaar na het drama is dit natuurlijk ook een reden voor mij om deze podcast te maken. En daardoor speel ik dus ook weer een rol voor het collectieve geheugen. Nou, dan hoop ik maar dat mensen nu de juiste versie van het verhaal onthouden. Namelijk dat Wim niet overleed door de hitte, maar Rijn dus waarschijnlijk wel. Dat brengt mij bij de vraag, overlijden er überhaupt vaker mensen tijdens de Vierdaagse? Ik vraag het aan de huidige marsleider Henny Sakkes.
Jazeker. En dat is niet gek. Als je kijkt dat je 47.000 mensen in één week bij elkaar hebt, waarvan de jongste 11 is en de oudste pak een beetje 92... dan zie je in een normale demografische ontwikkeling dat het risico dat daar wel een keer in een week iemand overlijdt wel aanwezig is. Soms krijgen wij dat te horen als Vierdaagse organisator. En soms ook niet, omdat wij natuurlijk niet merken dat iemand 's morgens niet meer aan de start verschijnt. Omdat hij dan bijvoorbeeld in de nacht is overleden.
Maar ook echt zo op een parcours, dat hoort u niet zo vaak?
Ja, ik vind dat vaak als marsleider gewoon heel vervelend om daar een uitlating over te doen. Maar ja, ik moet tot mijn spijt vaststellen dat niet iedere reanimatie lukt. Ook niet tijdens de Vierdaagse bedoel ik.
Ook Mark de Laat, tijdens de Vierdaagse van 2006 leidinggevende van de medische hulpverlening, geeft aan dat er op zoveel mensen inderdaad wel eens iemand overlijdt.
Ik zou je niet precies getallen kunnen noemen, maar wij hebben, ik ben ook jarenlang op de meldkamer als leidinggever geweest. We hebben wel meer reanimaties gehad tijdens de Vierdaagse. Maar dat is ja, vrij logisch, net zo goed als dat overal kan gebeuren. Heb je natuurlijk tijdens een groot evenement waar een fysieke inspanning wordt geleverd een grotere kans.
De calamiteit zat hem eigenlijk niet eens per se dus in die twee doden, wat veel mensen dan vaak denken, maar in de hoeveelheid mensen die onwel werden.
Ja, ik denk, laat zeggen, de twee mensen die overleden waren, zouden niet, als dat het enige zou zijn geweest, was dat niet de reden om de dag daarna af te gelassen. Het zat in die hulpverlening die gewoon niet meer te waarborgen was voor zoveel mensen. Dus het risico dat je de dag daarna weer zou komen te zitten bij een onvoldoende capaciteit van de ambulancehulpverlening, omdat er zoveel mensen onwel raken.
Is de Vierdaagse dan een gevaarlijk evenement? Spoedarts en onderzoeker Maurice Vroegop heeft daar wel wat over te zeggen.
Het allerbelangrijkste is het stukje bewustwording. Dat het niet alleen maar de hele entourage eromheen, wat natuurlijk echt fantastisch is om de Vierdaagse te lopen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem nooit gelopen. Ik ben er ook nooit aan toegekomen. Dus ik heb er heel veel bewondering voor als mensen deze Vierdaagse uiteindelijk gaan lopen. Maar dat moeten ze wel bewust doen. En bewust van hun eigen mogelijkheden, van hun eigen voorbereiding. En ja, ook de weersomstandigheden die de afgelopen jaren denk ik ook wel veranderd zijn. We werden toen overvallen door deze hittegolf met daarbij alle problemen die daarop volgden. Je hoort steeds vaker ook dat de klimaatveranderingen die nu optreden zorgen dat er vaker perioden zijn van warmte, hoge luchtvochtigheidsgraad, ook in Nederland. Met daarbij het toename van allerlei marathons, activiteiten, is het denk ik juist weer belangrijk dat mensen even worden bewust gemaakt worden van het feit dat er risico's aankleven.
De weersomstandigheden zijn veranderd, zegt Maurice Vroegop hier. Toch kwam ik in mijn research nog een hete editie van de Vierdaagse tegen, die opmerkelijk veel op die van 2006 lijkt. De editie van 1972. In een talkshow van Omroep Gelderland werd hierop teruggeblikt.
De vorige ramp in de Vierdaagse, een aantal wandelaars zijn toen comateus in het Radboud ziekenhuis opgenomen. En daar zijn er enkele van overleden. Dat waren een aantal militairen die zeiden, lopen jullie maar door, ik haal je dadelijk wel in. Ik ga hier even langs de kant van de weg liggen. En ja, heel dom, in de zon en uit de wind. En dat is die patiënten toen fataal geworden.
Ja, fatale combinatie.
Dat moet je helemaal niet doen.
Ook in 1972 overlijden twee wandelaars en worden talloze mensen onwel door de hitte. Als het toen al een keer zo mis is gegaan, had de Vierdaagse organisatie daar dan toen niet al van moeten leren om het drama van 2006 te voorkomen? We gaan daarom even nog verder terug in de tijd, naar 1972. Het KNMI omschrijft Nijmegen in die dagen ook wel als Klein Bangkok aan de Waal, omdat het én heet én heel vochtig was. Om meer te weten te komen over die editie duik ik het archief in met Marcel Klaassen. Marcel Klaassen wordt ook wel de archivaris van de Vierdaagse genoemd.
Nou, ik ga eerst maar eens even vertellen wat ik meegebracht heb en opgevraagd heb. Ik heb het programma opgevraagd, dan weten we wanneer de officiële tijden waren en waar ze vandaan trokken. Ik heb het verslag uit Op Goede Voet neergelegd. Ik heb het boekje wat jij ook kent, denk ik, De Wereld Wandelt.
Er ligt ook een dikke map met kranten, allemaal over de Vierdaagse. We pakken de kranten van 1972 erbij.
Tientallen slachtoffers van de hitte en de Amerikanen die liever in Vietnam liepen.
Echt waar? Amerikanen klagen over de hitte inderdaad. In Vietnam kun je beter lopen dan in de Vierdaagse.
Ja.
Kun je me meenemen naar 1972?
In 1972 bleek het de eerste dag al heel warm te worden. En dan komt ook de weersverwachting dat het 4 dagen lang warm zal zijn. En dan komt dus het feit dat er dus veel slachtoffers vallen, want het zijn niet die 3. Ja, die dus een heatstroke hebben gekregen, een hitteslag.
3 wandelaars worden in 1972 getroffen door een hitteberoerte. Hun lichaamstemperatuur loopt door de inspanning en door de hitte levensgevaarlijk hoog op. 2 van hen overlijden. Eentje overleeft het ternauwernood.
Hebben ze die eerste dag meteen wel gewoon de gewone route gelopen?
Ja, de gewone route. Dus van Nijmegen over Bemmel en Huissen naar Elst. En dan over Valburg en de Oosterhoutse dijk naar Nijmegen terug.
Ja. Ze was toen niet ingekort of vervroegd of iets dergelijks?
Nee.
En wanneer ging het mis met die 3?
Ik ga dan even hier kijken in het verslag. Met pieteit denken we aan de Deense luitenant Bert Andersen, die na de eerste marsdag teruggekomen in kamp Heumersoord plotseling ziek werd en vrij spoedig daarna overleed. Dus hij is op Heumersoord overleden.
Ja.
Als ook aan de 2 Zwitsers, Guy Badou en Albert Meili, die beiden door een heatstroke zijn getroffen, van wie helaas de eerstgenoemde kortelings overleed. Dus die is na de 4-daagse overleden.
Maar ik weet niet wanneer die getroffen werd, zeg maar.
Nee. Dan kunnen we hier weer misschien zien.
Feit is, en dat geeft men ook volmondig toe, dat de 2 Zwitsers, een burger en een militair, die dinsdag, in het Sint Rampout ziekenhuis moesten worden opgenomen en nog slecht aan toe zijn.
Alle 3 de wandelaars werden dus de eerste wandeldag onwel. Maar daar bleef het die 4-daagse niet bij, lezen we verder.
De militaire ziekenwagens met loeiende sirenes tijdens de eerste abnormaal warme 4-daagse tocht en reden af en aan om tientallen slachtoffers van de hitte af te voeren.
Hoe groot de inzet van de hulpdiensten was in 1972 en hoeveel slachtoffers er waren ten opzichte van 2006, kan ik helaas niet precies achterhalen. Wel was de 4-daagse toen qua omvang kleiner, zo'n 14.000 deelnemers ten opzichte van 43.000 in 2006.
Ik lees hier verder hoe de woordvoerder van het Rode Kruis dit verklaart. Ja? Die zegt, geenszins ongerust te zijn over al die wandelaars die onwel worden. Het is ergens wel begrijpelijk. Al die wandelaars zijn een beetje bang voor die heetste uren van de dag en daarom gaan ze te snel en te lang achter elkaar lopen. Het is logisch dat je dan op een moment in elkaar stort. Maar overigens is het dit jaar niet erger dan het vorig jaar. Ook de 4-daagse leiding is dan ook in het geheel niet ontevreden.
Niet ontevreden. Ik denk dat we daar tegenwoordig toch anders naar zouden kijken. Marcel Klaassen is zelf ook 4-daagse loper en liep in 1972 mee.
Ik heb voor mezelf niet speciaal last gehad van de hitte. Er zijn er wel 4-daagse geweest waar ik het moeilijker heb gehad. Dus het feit dat ik het mij de hitte niet herinner, geeft aan dat ik niet bijzonder verhit ben geraakt. Maar er ging dus al wel heel lang het gerucht dat er dus allerlei mensen waren uitgevallen. Over doden ging het pas aan het einde van de dag, want toen was ik al lang thuis.
Want die, dat je dan 's avonds thuis komt en je hoort dat daar doden zijn gevallen. Je woonde toen nog thuis, begrijp ik. Wat vond je daar zelf van? Had je zoiets van, oh shit, moet ik dan morgen nog wel beginnen?
Nee hoor.
Vond je moeder daar wat van?
Nou ja, als het daarom gaat. Mijn moeder zei dus van, ja, in elk dorp van 14.000 mensen gaat wel eens iemand dood. En dat is natuurlijk een hele nuchtere benadering van iets wat gewoon een feit is.
Toch neemt de Vierdaagse organisatie daarna wel maatregelen.
Dan neemt de marsleider Van Dongen dus het besluit om een paar dingen te doen. 1. Elke dag 10 kilometer minder. Nooit vertoond. Geen eindtijd. Je mag er dus net zo lang over doen als je wilt. En de militairen mochten lopen zonder bepakking.
Ik vind dit gek. Hoezo weet ik nog wel van de dramatische editie van 2006, maar helemaal niets van de editie van 1972. En dat ligt niet alleen aan mij, want ook op de website van de Vierdaagse Stichting zelf wordt 1972 niet genoemd. Ik vraag het weer aan Anne Riney, de geheugenexpert.
Het is natuurlijk verder weg. Het is 72, wat is dat? Dat is 60 jaar geleden. En dan is de vraag van hoe lang zoiets in de herinnering blijft. En we weten gewoon dat in de, zeg maar, de mondeling overleving, ja, heb je in ieder geval 2 generaties en misschien tot 3 generaties. Maar daarna ben je afhankelijk van media en van monumenten om iets in herinnering te houden. Dus gewoon het verstreken van de tijd, ja, verzwakt ook de kracht van de verhalen. Ik weet niet voldoende van de Vierdaagse om te weten of er iets anders meespeelt. Dat zou kunnen. En dat is dat gewoon het thema hitte is op dit moment veel, ja, veel belangrijker dan het was in 1972. Want nu kunnen we zeggen van dit is onderdeel van een grote patroon. Hè? En dat is een groot patroon van klimaatverandering. Terwijl het ook nog in zichzelf heel dramatisch is. Als je die combinatie hebt, dus van een langdurig patroon of een grote patroon en dat drama, dan heb je echt de elementen van iets wat in de herinnering blijft.
Waarom hebben we nou van 1972 niet de lessen geleerd die we van 2006 wel hebben geleerd?
Ik vraag dit aan Henny Sakkers, in 2006 bestuurslid en nu marsleider.
Als ik heel eerlijk ben, zeg ik daarbij geen idee. Ik weet eigenlijk gewoon simpelweg niet waarom men in 1972, althans dat wij nu niks kunnen terugvinden, die bewijzen dat er in 1972 wel degelijk gekeken is naar wat daar toen gebeurd is. Maar als je kijkt naar protocollen of onderzoeksrapporten, ik heb ze in ieder geval niet aangetroffen uit 1972. Is natuurlijk ook een hele andere tijd, denk ik wel. De mediabelangstelling voor de Vierdaagse was veel geringer. Beperkte zich hooguit tot een minuutje op het journaal en een extra pagina in Dagblad de Gelderlander. Misschien heeft dat een rol gespeeld, dat weet ik niet. Maar ik vind dat wel opmerkelijk, ja, dat toen eigenlijk als het hoort er een beetje bij. Kijk naar de Friese Elfstedentocht, daar vriezen ook mensen lichaamsdelen af en zo. Ja, een beetje een bizarre vergelijking, maar ik heb er geen andere verklaring voor.
De vraag waarom de Vierdaagse niet van 1972 heeft geleerd, blijkt dus moeilijk te beantwoorden. Mogelijk speelden een aantal zaken daarin een rol. Het was een andere tijd. Een tijd waarin organisaties nog minder ter verantwoording werden geroepen als er iets misging. En een tijd waarin klimaatverandering nog niet zo'n thema was en het misschien meer een eenmalig incident leek. En natuurlijk was de Vierdaagse in 1972 nog een stuk kleiner dan het later is geworden. We gaan nog even terug naar het archief. Want Marcel Klaassen vindt nog een verslag van hoe men zich in 1972 voorbereidde op de hitte. En hoe dat ging, klinkt bijna als een echo van 2006.
Kijk, er komt hier nog een zinnetje voor van de maandag, als dus het bestuur bij elkaar komt. We herinneren ons nog dat die dag aan het eind van de morgen, toen de temperatuur bleef stijgen, met marsleider Van Dongen is overlegd over eventuele vervroeging van de starttijden in verband met de aanhoudende stijging van de temperatuur. Dus ze hebben overwogen om de starttijden te vervroegen. Dat was het moment. Op dat moment leek dit nog niet noodzakelijk, zodat wij in een vraaggesprek voor de radio dan ook konden zeggen dat er wel was overwogen om de starttijden te vervroegen, maar dat zulks ons toen nog niet urgent voorkwam.
Dat was 1972. In 2006 zei marsleider Wim Jansen dit in een interview met Omroep Gelderland. En dit was op de dag voordat het allemaal misging.
Meneer Jansen, het wordt een tropische week met extreme temperaturen. Waarom kort u bij voorbaat de route niet in?
Omdat wat u veronderstelt informatie is die ik in ieder geval niet heb. Mijn hoofdmedische dienst die elk uur contact heeft met de meteo. En die heeft mij vanmorgen gemeld dat we morgen een prachtige zonnige dag hebben. Met temperaturen net boven de 30 graden. Open weer, lekker windje.
Niks aan de hand?
Helemaal niets aan de hand.
Dit was aflevering 3 van De Dood of de Gladiolen. Een podcast van Omroep Gelderland. In de volgende aflevering hoor je waarom de Vierdaagse organisatie vooraf geen maatregelen nam.
Ja, uiteindelijk hebben we maandagmiddag besloten. We adviseerden de mensen, wees voorzichtig, drink genoeg, enzovoort, enzovoort. En hopen dat het goed zou gaan.
En kan zo'n drama vandaag de dag nog een keer gebeuren? Mijn naam is Freke Remmers en ik maak deze podcast met hulp van Joske Meerdink. Eindredactie komt van Maarten Beeks, de eindmontage van Gedo van der Zee. Vond je deze podcast interessant? Laat dan een beoordeling achter. Dan help je anderen om deze podcast ook te vinden. Heb je een reactie of een tip? Mail dan naar freke@gld.nl.